Laten we deze eredienst beginnen. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep. Die trouw is van generatie op generatie in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand ooit begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen Psalm 21, het vierde couplet. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En ook het dertiende van die psalm, verhoog o Heer uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 4 en 13. Wij luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En in aansluiting daarop zingen we uit weerklank Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven. Toen sprak God deze woorden en zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult het huwelijk niet stuk maken of in gevaar brengen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte al deze woorden samen toen hij zei: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, vouwen wij onze handen en sluiten onze ogen en komen tot u in de weg van het gebed. Allereerst om u te eren, te loven en te aanbidden. U bent het die ons deze dag geeft, deze eerste dag, deze dag van rust. Deze dag ook waarin u alle aandacht op uzelf vestigt. U hebt ons hier gebracht waar de Bijbel open ligt, waar we samen als gemeente de Bijbel mogen lezen en mogen luisteren naar de verkondiging. En Heer, als we dat zo zeggen, dan ja, dan zetten we heel wat zegeningen op een rij die we uit uw hand ontvangen en we danken u daarvoor. Vooral ook als we bedenken wie wij zijn tegenover u. We hebben het zojuist gezongen met Psalm 32. dat die mens gelukkig is van wie de schuld is vergeven. Heren, als we terugkijken naar de afgelopen week, dan was er heel veel wat niet goed was. Waarmee we u tekort deden. Waarmee we u onteerden. Heren, we zeggen dat tegen u. En we buigen beschaamd ons hoofd. Als u met ons in het gericht zou treden, heren, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar wij danken u dat we uit het evangelie mogen horen van Jezus Christus, die in de wereld is gekomen om de straf te dragen en verzoening tot stand te brengen, de levensvorst, die niet in de dood is gebleven, maar die opgestaan is en in de troon zit en regeert met macht en kracht. Wij vragen u heel eerbiedig, heren, wilt u ons aanzien in de Heere Jezus? Alleen in hem kunnen we voor u bestaan. Alleen in hem is er genade en die genade hebben we zo hard nodig. Alleen in hem is er vergeving en geef dat we leven uit die vergeving. Ook morgen en overmorgen, alle dagen. Heren, wij bidden u, wilt u bij ons zijn als we uit de Bijbel lezen? Er kan zoveel zijn wat ons bezighoudt. Zoveel afleiding. En de duivel die is juist ook vanmorgen bezig om ons te richten op andere dingen. Om ons af te leiden. Zodat we niet gericht zullen zijn op u. Zodat we u niet zien. Heren, wij bidden u. Wilt u zijn macht verbreken? En wilt u met de kracht van uw Heilige Geest binnenkomen, misschien wel voor de eerste keer in ons leven, omdat we geen band met u hebben? Heren, wij bidden u. Wilt u ons dan trekken naar u toe? Ja, dan zegt u ons genadig de waarheid. Maar dan wekt u ook geloof. Heren, dat hebben we zo hard nodig, telkens ook weer opnieuw. Want zomaar verflauwt het in ons leven, wordt het weer donker. Heren, wij bidden u, wilt u door het lezen van uw woord en de verkondiging daarvan ons hart volmaken met liefde voor u. Dat het gewoon echt zingt van binnen, Heere Jezus, u bent mijn lust en mijn lied. U heb ik lief, u wil ik volgen. Maak het zo goed, heren, hier in deze kerk. En we denken ook aan hen die met ons meeluisteren en meekijken. Nu of op een later moment, geef ook hen een hele goede en gezegende dienst. Bidden u, heren, wilt u overal zijn waar mensen in uw naam samen zijn, hier in de regio. Denk ook aan die broeders en zusters die vervolgd worden. Broeders en zusters die leven in gebieden waar veel geweld is. Waar angst is en onzekerheid. We denken ook aan een land als Sri Lanka. O God, ontfermt u zich. En bemoedig juist deze christenen. En geef dat ze uitgetild worden boven de omstandigheden. En een zicht mogen hebben op u. En daardoor getroost worden. En dat ze vreugde vinden in u. Zo leggen we alles voor u neer, heren. En we vragen u, wilt u naar ons luisteren? Uit genade om Jezus wil. Amen. In Arnhemsveld Giessendam preek ik dit seizoen uit Marcus. En ook vanmorgen wil ik met u allereerst Marcus lezen, Marcus 16. Marcus 16 vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Tot zover Markus 16. We hebben in dit gedeelte gelezen over de verschijning aan Maria Magdalena. Johannes die vertelt daar nog meer over. En daarom lezen we uit Johannes 20 een stukje. Johannes 20 vanaf vers 11. Toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren... Maar Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag 2 engelen in witte kleding zitten, 1 aan het hoofdeind en 1 aan het voeteneind van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Collecten die in deze dienst gehouden worden. De eerste is bestemd voor de brug in Katwijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen. Dan gaan we ook samen zingen als inleiding op de verkondiging. En dat doen we uit Psalm 42. We hebben gelezen over Maria Magdalena die zoekt de Here. Dat zoeken van de Here dat... We komen ook tegen in Psalm 42, het heigend hert. De jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. We zingen Psalm 42, vers 1, 2 en 5. Als amen op de preek zingen we Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. En wat er verder volgt in het 8e en 10e van Psalm 66. Tekstgedeelte is Markus 16, vers 9 tot en met 11. Markus 16, vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en bericht het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Thema is Pasen voor Maria Magdalena. En ik heb de preek opgezet aan de hand van 3 lijnen. Het gaat allereerst over de verschijning aan Maria. Dat neemt ook het meeste tijd in beslag. Vervolgens over de boodschap van Maria. En als laatste over de reactie op Maria. De verschijning aan Maria, de boodschap van Maria en de reactie op Maria. Gemeente, dat is iemand met een verleden. Je kent die uitdrukking vast wel, denk ik. Als het gaat over iemand die in de gevangenis heeft gezeten, iemand die drugsverslaafd was, iemand die niet betrouwbaar bleek met geld of vanwege overspel, die donkere periodes in zijn leven heeft gekend en daar niet zonder kleerscheuren van afkwam, soms ook onhandig gemanoeuvreerd heeft, dat is iemand met een verleden. Wanneer mensen een streep willen zetten onder hun verleden, dan zie je nogal eens een keer dat ze verhuizen naar een andere plek in het land, een andere plek in de wereld. En ze gaan werken aan een nieuw netwerk. Andere job, andere vrienden, andere kerk, nieuwe start. Maar ja, hoe gaat het dan? Zitten 2 familieleden op een verjaardag en de een zegt tegen de ander, joh, ken je ook die en die? Ja, zegt die ander, die ken ik wel. Het is wel iemand met een verleden, hoor. Iemand met een verleden. Maria Magdalena is ook zo'n vrouw. Een vrouw met een verleden. Maar uitgerekend van haar vertelt de evangelist Marcus dat het voor haar Pasen werd. Sterker nog, zij is de eerste voor wie het Pasen wordt. En toen Jezus opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena. Ja, wanneer je het paasevangelie in Marcus leest, dan valt het ongetwijfeld op dat het in Marcus wonderlijk in elkaar steekt. Eerst vertelt Marcus over Maria Magdalena en andere vrouwen die naar het graf gaan. En dan treffen ze een leeg graf en er is een engel die zegt dat Jezus leeft en dat ze terug moeten gaan naar de discipelen. En dat ze het moeten vertellen, ook aan Petrus. Maar de vrouwen zijn zo van slag dat ze hun lippen stijf op elkaar houden. En dan begint vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg. Lijkt er wel op alsof Marcus opnieuw het paasevangelie begint te vertellen. Hoe zit dat precies? Er zijn wel uitleggers die zeggen, nou, die versen 9 tot en met 20, die zijn er later aan toegevoegd. En uitleggers die dat zeggen, die nemen niet eens de moeite om deze versen uit te leggen. Maar klopt dat? Zeker, er zijn hele oude handschriften die deze versen niet hebben. Handschrift uit de 4e eeuw. Maar het is opvallend dat er kerkvaders zijn, hele vroege kerkvaders, die deze verzen uitleggen. Irenaeus is bijvoorbeeld zo iemand. Ja, zeggen anderen, maar als je dit gedeelte leest, dan valt toch wel op dat het anders is dan de rest van het evangelie van Marcus. Maar dat valt nog te bezien. Want wie scherp leest, die ontdekt heel wat lijnen naar de rest van het evangelie. Genoeg redenen dus om dit gedeelte maar gewoon te laten staan. Zeker ook als we bedenken dat de dingen die in deze vers aan de orde komen in het geheel van de evangelie, ja, geen vreemde eend in de bijt zijn. Maar hoe zit het dan precies? Heeft Marcus misschien na jaren de pen weer opgepakt en dat slot nog geschreven? Of schrijft hij vanuit een ander perspectief, dat zou ook nog kunnen? Opvallend is het in ieder geval wel. Ja, als je vers 9 dan naast vers 2 legt, dan zie je iets opmerkelijks. Vers 2, daar schrijft Marcus dat de vrouwen vroeg op weg gaan. En als je dat begrip in de grondtaal bekijkt, dan blijkt het te gaan over de periode van 3 uur tot 6 uur, heel vroeg dus. En dan vertelt Marcus in vers 2 er iets bij. Het was vroeg, tussen 3 en 6, maar de zon kwam al op. Toen gingen de vrouwen op weg. En dan vers 9. Daar komen we dat begrip weer tegen, vroeg. Datzelfde begrip in de grondtaal, tussen 3 en 6. Maar nu niet die verklaring erbij, de zon ging al op. Ik trek daaruit de conclusie dat het nog vroeger was. Jezus, die is de eerste. Voor die vrouwen op weg gaan, staat Jezus op. Is hij ook met mensen bezig? Nou, dat is typisch de Heer Jezus, die is altijd de eerste, die is mensen altijd een stap voor. Voor wij hem zoeken, zoekt hij ons. En op de opstandingsdag is dat idem dito. Hij begint zijn dag vroeger dan de vrouwen. Hij zet zijn boodschappers uit, maar hij ontmoet ook zelf mensen. Om het zo duidelijk te maken, ik ben niet meer in het graf, maar ik leef. Maar zo komt de Heer Jezus ook naar Maria Magdalena. Wie is die Maria Magdalena precies? Als je even zou googlen op haar naam, dan kom je heel wat informatie over haar tegen. Er is ook ontzettend veel geschreven over Maria Magdalena. Allerlei romantiserende verhalen zijn er over haar geschreven. Verhalen die nogal eens haak staan op het Bijbels getuigenis. Ach goed, dus om vanmorgen de vraag te stellen, wat zegt de Bijbel over Maria Magdalena? Maar dan valt eerst die verklaring op, Magdalena. Maria van Magdala, ze komt uit Magdala, dat dorpje dat aan de westkust van het meer van Galilea ligt. Zo ten zuiden van Capernaum. Maria Magdalena. Ja, het is ook een vrouw met een verleden. Beheerst werd ze door 7 demonen. En wat die demonen van haar maakten, dat is niet bekend. Maar 7, dat is wel een sprekend getal. Ze werd beheerst door een volheid van demonen. En dat satanische, dat beheerst haar leven in hoe ze dacht, in hoe ze zich voelde, in wat ze sprak, in wat ze deed. Met alle onrust, onzekerheid en ellende die daarmee gepaard ging. Een vrouw met een verleden. Ja, want Jezus kwam in haar leven. Wat zullen de demonen toen tekeer gegaan zijn? Valt ook op, gemeente, als je de Bijbel leest, nooit zo vaak lees je over de demonen dan wanneer Jezus optreedt. Maar Jezus is opgewassen tegen deze demonen. Hij brengt een radicale ommekeer teweeg in het leven van deze Maria Magdalena. Ze werd een vrouw die Jezus ging volgen. We lezen dat in Lucas 8. Ze diende hem samen met andere vrouwen. En die vrouwen dienen hem met hun bezittingen, heel concreet dus ook. En zo volgen ze de Heere Jezus. Niet alleen op het moment dat hij daar in de buurt van Galilea is, het meer van Galilea is, maar ook als hij richting Jeruzalem gaat. Bijzonder toch, gemeente? Een vrouw met zo'n verleden wordt veranderd, wordt nieuw gemaakt. Gemeente, zo is de Heere Jezus ook vandaag. Die verandert mensen. Mensen die een leven leiden dat niet om over naar huis te schrijven is. Hij zorgt ervoor dat door zijn kracht er een wissel omgaat. Zodat het oude niet meer beslissend is. Zodat dat duivelse niet langer bepalend is. Hij spreekt woorden met macht en met kracht. In levens waar de bloemetjes flink worden buitengezet. Hij spreekt woorden in levens die volledig op de kop zijn gezet. Je kunt het zo donker niet bedenken of Jezus weet er kruid tegen gewassen. Zijn genade, zijn liefde, zijn vrede. Gemeente, dat is toch geweldig. Juist ook als je hier vanmorgen zit en je bij jezelf denkt, dominee, u moest eens weten. Jezus komt je leven binnen, spreekt je aan, maakt het anders. Door de kracht van zijn geest ontdek je, zo kan het niet langer. Ja, hij komt ook in het leven van keurige kerkmensen. Fatsoenlijk ogend, maar toch een leeg hart. Omdat het gevuld wordt door hem die de aandacht afleidt van Christus, systematisch. Die richt op de afgoden van deze tijd. Afgoden die je leegzuigen. Die je slaaf maken. Godsdienstige woorden en rituelen genoeg, jawel. Maar geen hart dat vol is van de liefde van Jezus. En gemeente, dan kunnen de dingen ook heel makkelijk naast elkaar bestaan. Dan kunnen we vandaag hier zitten en dan kunnen we morgen een leven leiden wat haaks staat op het leven met God. Dan schakelen we heel makkelijk. Christus die breekt dat nou met zijn woord open. Hij laat het je zien, waar ben je in vredesnaam mee bezig? Dit is een leven. Als je dat voortzet, dat leidt je naar de ondergang. Naar de dood. Dit maakt je stuk. Christus die komt het leven binnen en die vestigt zijn heerschappij met kracht, met macht en met gezag. En je kunt niet anders doen dan door de knieën gaan. Hij maakt je leven zo vol van zijn liefde en van zijn genade dat je hem gaat dienen met vreugde. Dat je niet anders wil dan je leven aan hem toevertrouwde. Heere, hier ben ik. U wil ik volgen. U wil ik dienen. Heere, hier ben ik met alles wat ik ervan gemaakt heb in mijn leven. Met alle brokstukken. Wilt u mijn heiland zijn? Je leert volgen, net als Maria. Maria gaat achter Jezus aan. Ja, dat is wel de weg naar Jeruzalem. Marcus die vertelt het aan het eind van hoofdstuk 15, dat Maria erbij staat als Jezus aan het kruis hangt. Ze hoort de spotwoorden over Golgotha, ze ziet Jezus hangen tussen hemel en aarde, ze is erbij als het donker wordt. Ze hoort het ook als Jezus zijn laatste woorden uitspreekt. Ze is erbij als Jezus begraven wordt. We hoeven daarover niet te psychologiseren vanmorgen, maar we kunnen wel indenken, dat moet heel wat voor Maria geweest zijn. Wat een vraag. Wat gebeurt er nu met hem die haar verlost heeft van de demonen? En dan die paasmorgen. Ze gaat naar het graf en ze ziet dat het graf open is. En pijlsnel gaat ze terug naar Petrus en Johannes. Moet je horen wat er nu toch is gebeurd. Het graf is open. Grafroof. En blijft ze daar dan zitten?
Ach, hij is daar toch weg. Nee, ze gaat weer terug. De liefde tot de Heer Jezus trekt haar. Wat een verdriet heeft Maria. Ja, Marcus die schrijft maar een paar dingen over haar, maar Johannes die vertelt er meer over. Johannes die vertelt uitvoerig hoe Jezus haar opzoekt. Dat Maria daar staat en dat ze ineens een stem hoort. Vrouw, waarom huilt u? Is de stem van Jezus. Ja, hoe pastoraal is Jezus? Hij haakt aan bij waar Maria zit. Om van daaruit haar te leiden naar een ontmoeting met hem. Wie zoekt u? Als Maria even omkijkt, dan denkt ze, het is de tuinman. Als u hem soms gezien hebt, zeg dat dan. Dan kan ik hem ophalen. Maar veel verwachting heeft ze er niet van, want zonder het antwoord af te wachten, draait ze haar hoofd weer om. Maar dan klinkt de stem van Jezus. Maria. Mariam, Miriam. Jezus noemt haar bij haar naam. En haar ogen gaan open. En vol verwondering kijkt ze hem aan. Hij die daar vrijdag hing tussen hemel en aarde. Hij van wie ze de laatste woorden nog had opgevangen. Hij staat daar. Hij, van wie ze gezien had dat ze hem in een graf hadden gelegd, hij is niet meer in de dood, maar hij leeft. Rabboni, zegt ze. Rabboni, dat is niet zomaar een term voor een rabbi. Nee, Rabboni, die term werd bestemd voor God. Rabboni, meester. Gemeente, wat een eerlijk moment voor Maria. Hij die haar verlost heeft van de demonen, laat haar nu heel persoonlijk zien. Ik ben ook sterker dan de dood. En opnieuw laat hij het weten. Ik ben de Heer. En dat is het verrassende van Jezus. Hij stapt op je af. Maakt zich bekend. Telkens weer. Ja, jij hebt de Heer Jezus misschien leren kennen, wonderlijke dingen meegemaakt, echt zijn werk. Maar je zegt, nou snap ik er helemaal niks meer van. De dingen die gebeuren in mijn leven, het is ook zo donker in mijn leven, God lijkt zo ver weg. Er zijn zoveel vragen, mijn verdriet is zo groot. Waar is hij nu toch? Nou, hij spreekt je aan vanmorgen. Niet zomaar wat in het wilde weg. Het blijft niet zomaar wat hangen. Nee, hij spreekt je aan op de man af, op de vrouw af. Zijn stem klinkt, die vertrouwde stem, die vriendelijke stem. Jij maakt het door zijn geest zo dat je ogen opengaan en dat je het ziet. Het is de Heere. Mijn meester, mijn redder. Alle donkerheid, vragen, verdriet. Het smelt als sneeuw voor de zon. Vol verwondering zie je door de bril van het geloof hem staan. Jezus, meester, mijn meester. Er begint de zon opnieuw te schijnen in je ziel. Dan kan het gewoon niet meer stuk. Geen angst, geen zorg, geen verdriet. Omdat hij leeft. Ja, jij zit vanmorgen in de kerk en je denkt, was het maar zo'n feest. Maar voor mij niet, hè. Ik heb al zoveel afgetopt. Ik heb al zoveel gebeden. Maar God blijft ver weg. Ik heb al zoveel uit de Bijbel gelezen. Ik ben er maar mee gestopt, want ach, het heeft toch geen zin. Nou, dan zeg ik vanmorgen tegen je, moet je niet opgeven hoor. Zoek hem waar hij te vinden is. En dat is toch echt, in dat boek vol met beloften. Zoek hem waar hij te vinden is. Dat is toch echt met gevouwen handen. Hij laat zich daar vinden. Bij een open Bijbel en met gevouwen handen, daar mag je het ontdekken. Dat hij er is. Laat hij het je weten. Ik wil jou ontmoeten. Vroeger zeiden de mensen dan, dan komt hij over. Nou, zo is dat. Dan komt hij over. Waar je de Bijbel leest en je die woorden rustig tot je laat doordringen. Waar die woorden weer terugbrengt bij de Heere. Dan komt hij vroeg of laat over met zijn genade en met zijn goedheid. En maakt hij het je persoonlijk bekend. Ik ben je heil alleen. Ik zorg voor je. Ik troost je. Ik draag je. Ik help je. Ik leid je voort van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik. Jouw verleden, ik maak daar echt een verleden van. Jouw zonde, alles heb ik volbracht. Ik heb betaald. Gemeente, zo versterkt de Heer het geloof. Telkens weer opnieuw, zo bemoedigt hij je. Ik ben je redder. Mijn vader is ook jouw vader. Je bent een kind door God bemind en door de Vader uitgekozen. En dat leert Jezus ook aan Maria. Maria, raak mij niet aan. En je denkt onwillekeurig, mag Maria Jezus dan niet aanraken? Waarom Thomas dan wel? Als je deze woorden in de grondtaal leest, dan blijkt dat ze hem wel mag aanraken, maar niet blijvend mag aanraken. Ze heeft hem waarschijnlijk vastgepakt bij zijn handen. En dan zegt Jezus, ja maar Maria, zo kan het niet blijven. Maria, we kunnen niet teruggaan achter het kruis en het open graf. Er is wat beslissends gebeurd. Mijn missie in deze wereld is afgerond. Ik vaar straks op naar mijn vader. Mijn vader. Ja, nou gaat de Heer Jezus ook spellen voor zijn discipelen. Uw vader. Maria mag ontdekken, Jezus leeft. En met een levende heiland heeft ze ook een vader in de hemel. Pasen voor Maria. U zit te luisteren vanmorgen, viert u het met haar mee? En jij ook? Pasen. In het leven van Jezus is mijn leven geborgd. Omdat Jezus leeft, hoef ik niet bang te zijn voor morgen, want hij heeft de toekomst in zijn handen. Omdat Jezus de levende is en ik hem vertrouw, heb ik ook een vader in de hemel. Nou, dat is zo het eerste. Over de verschijning aan Maria. Als Maria Jezus heeft gezien, dan houdt ze dat niet voor zichzelf. Ze moet weer terug naar de discipelen. En ja, ze brengt het over aan hen die bij hem geweest zijn, zegt Marcus. Aan hen die bij hem geweest zijn. Hele mooie uitdrukking. Ja, de Heer Jezus die had de discipelen geroepen. Simon en Andreas hadden hun netten gelaten voor wat ze waren. En ze waren achter Jezus aangegaan. En Nathanael die had allerlei tegenwerpingen. Maar dat ging aan de kant toen Jezus zei, voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. En hij kon niet anders dan belijden, Rabbi, u bent de zoon van God. Matthäus, die uit zijn tolhuis gekomen was en met Jezus mee was gegaan. Ze waren Jezus gevolgd en ze hadden met hun neus er bovenop gestaan toen hij de wonderen deed. Wat moet dat voor die discipelen geweest zijn toen dat gat in dat dak kwam en die verlamde man zo naar beneden kwam voor de voeten van Jezus en die verlamde man kon lopen.
Toen ze de preken hoorden van Jezus over het koninkrijk van de hemel, zo anders dan de andere rabbies. Ja, ze hebben heel wat meegemaakt met Jezus. En ze hadden verwachting van hem. Hij is de Messias. Ze volgden hem, maar ze volgden hem ook niet. Want Jezus had het voortdurend over lijden en sterven. En dat stond hen niet aan. En toen hij zich vast liet binden in de hof, toen kozen ze het hazenpad, omdat ze bang waren. Ja, maar ze irriteerden zich ook. Wellicht heeft een van hen gedacht, Heer Jezus, dit had niet hoeven gebeuren. Discipelen die wilden onmiddellijk naar de gloria, een erepositie in het koninkrijk van Jezus. Maar het ging zo anders. Hij ging de weg omlaag. Verdrietig waren ze omdat ze gehoord hadden dat Jezus gestorven was. En nu de Sabbat voorbij is, ja, nu kunnen ze hun verdriet openlijk tonen. Op Sabbat mag dat niet, maar nu kan dat. En ze laten hun tranen de vrije loop. Ze huilen luid. Hij is er niet meer. Hun hoop, hun verwachting. En dan komt Maria binnen. Moet je even proberen in te denken. Jongens en meisjes vanmorgen in de kerk. Hè? Er zitten een aantal mannen bij elkaar. Die huilen ontzettend hard. En dan komt daar zomaar een vrouw aanzetten en het straalt van haar gezicht af. Jezus leeft. Wat een tegenstelling, hè? Die blijde Maria en die bedroefde discipelen. En Maria die vertelt. Die vertelt wat ze meegemaakt heeft, dat ze Jezus ontmoet heeft en dat hij haar naam genoemd heeft en dat hij opgestaan is. Waarom vertelt ze dat eigenlijk? Omdat ze dat vertellen moet. Ja, dat ook. Ze zal het kwijt. Ze moest het kwijt. Maar er is nog iets meer. Ze heeft ook de opdracht gekregen om het te vertellen. Zeg het aan mijn broeders. Mijn discipelen die moeten het ook weten. Maria die wordt ingezet als getuige. Wonderlijk hoe het loopt in haar leven. Deze vrouw met een verleden. Door Jezus bevrijd van de demonen. Door Jezus ook opgezocht. Het wordt Pasen voor haar. En dan ingezet als paasgetuige. En dat in een tijd waarin de man-vrouw verhouding zo anders is dan vandaag. Helemaal niet logisch dat Maria getuige is. En toch, ingezet door Jezus als getuige. Omdat Jezus niets liever wil dan dat de discipelen het ook weten. Dat hun verdriet verandert in blijdschap. Een getuigende Maria. Dat is ook de vrucht van Pasen. En is dat nou ook de vrucht in jouw leven en in uw leven? Want we zien hier Maria naar de discipelen gaan, maar Maria is niet zomaar een uitzondering. Als je de geschiedenissen rond Pasen leest, dan valt dat telkens op. Als de Heer Jezus verschijnt, dan moeten mensen daarover praten, dan moeten ze ervan getuigen. Hier is het Maria, straks zijn het ook de Emmausgangers. Het is al laat, maar ze moeten terug en ze moeten ervan getuigen. Zij die Jezus gezien hebben, moeten het doorgeven. Nou is het zo in jouw leven ook en in uw leven. Jezus leeft. Doorgeven omdat je er zo vol van bent. Ja, zo mag je je buurman, je buurvrouw naast je in de kerk bemoedigen. Laten we dat doen als gemeente, elkaar ook bemoedigen. Jezus leeft. Vol vreugde omdat we er zelf door gepakt zijn, zodat een ander het ook gaat zien, weer gaat zien. Ondanks raadsels en twijfels. Verdriet en pijn. Zorgen en moedeloosheid. We hebben een levende Here. Wie hem gelooft, die leeft met hem, die leeft eeuwig. Ja, dat wekt tot nieuw leven. Dat geeft uitzicht over dood en graf heen. Gemeente, laten we onze mond daar niet over houden. Want de ander moet het horen in de gemeente, in het gezin. En dan waait het ook verder uit in het netwerk waar we deel van uitmaken. Naar vrienden, naar kennissen toe, morgen op je werk. Naar klasgenoten. En is dan eigenlijk ook niet een heel mooi aanknopingspunt, Pasen. Vertel het maar, dat Jezus leeft en dat we een redder hebben die de dood heeft overwonnen. Ik vind dat zo moeilijk. Hoe komt dat? Is dat zoals bij die vrouwen in vers 8? Vers 8, ze hielden hun lippen stijf op elkaar omdat ze bang waren. Waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor? Voor de reactie van de ander? Of hoe die ander tegen je aankijkt? Je moet nog langer met hem optrekken. Bang of je het wel goed zegt, of je het wel compleet genoeg vertelt. Gemeente, als het gaat om getuigen zijn, heb dan liever vertrouwen op de opgestane. Heere, het evangelie moet de wereld in. Geef mij maar momenten vandaag, op school en op mijn werk. Geef mij maar momenten in mijn gezin, in de gemeente. Om het door te geven, om het voor te leven. Wek mij tot leven, zodat ik vol word van u. Zo vol dat het er ook uit moet. Dat ik mijn mond open en uw lof verkondig. Hij leeft. Dat is het tweede, de boodschap. Dan het derde, want hoe reageren de discipelen op het woord van Maria? Ze geloven het niet. In de grondtaal staat een woord wat het ronduit duidelijk maakt waar het om gaat. Ongeloof. Maria, wat zit je nu te kletsen? Veel te mooi om waar te zijn. Kan niet. Ze geloven het niet. Geen klein geloof, maar ongeloof. En dat terwijl ze met de Heer Jezus vanaf het begin waren opgetrokken. Ze hebben de woorden van Jezus gehoord over zijn lijden en sterven. In ieder geval 3 keer heeft hij het gezegd. Ik zal gevangen genomen worden, maar ik zal ook weer opstaan na 3 dagen. Discipelen, hier heb je de bevestiging ervan. Ze gaan voorbij aan de woorden van Jezus. En dat is nou ook kenmerkend voor ongeloof. Ongeloof is voorbijgaan aan het spreken van de Here. En dan hebben we hier te maken met discipelen. Geroepen door Jezus. Ze hadden liefde voor Jezus. En ze geloven het niet. Dat kan dus. Dat is even aangrijpend. Discipel van Jezus en dan ongeloof. Voorbijgaan aan zijn woorden, blijven zitten in het donker, blijven hangen in je eigen kader, je laten leiden door de omstandigheden, je eigen schema, je eigen wereldje. Ja, en dan komt er door die machtige belofte van de Heere God zomaar een streep te staan. Kan niet waar zijn. Of dan komt er zomaar een vraagteken achter te staan. Ongeloof. En dat ook terwijl daar Maria staat. Maria, vrouw met een verleden. Je hebt dat wel eens als je iemand ziet, dat je denkt, oh ja, toen en toen. Het kan iets heel positiefs zijn, kan ook iets heel verdrietigs zijn, iets moeilijks. Maria Magdalena, vrouw met een verleden. Zullen ze daaraan gedacht hebben? Nou ja, Marcus die
die zegt het dan toch maar in vers 9. Niet om wat in haar verleden te roeten of daarin te blijven hangen. Ja, wat dat betreft, als het gaat om een verleden. Oude koeien uit de sloot halen, zijn wij goed in. Vergeven, nou ja, maar vergeten nooit. Nee, Marcus die schrijft dit op om de grote daden van de Heere te verheerlijken. Vrouw met een verleden, ja, maar Jezus is in haar leven gekomen. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Deze vrouw, ze heeft meegemaakt dat Jezus sterker is dan de demonen. Ze had een voorteken van zijn verlossingswerk ontvangen. En in feite zegt haar persoon, hij die sterker is dan de demonen, is ook sterker dan de dood. Hij leeft. Maar de discipelen hebben er geen oog voor. Dan ben je zo vol van vreugde. En zijn eigen leerlingen, geroepen door hemzelf, geloven het niet. Dat is een afknapper. Nou, die afknapper herken jij misschien wel. Vol van de Heer Jezus, je hebt hem leren kennen. En dan probeer je het zomaar eens iets over te zeggen tegen je zoon. En je zoon zegt, pa is mooi voor u, maar voor mij niet hoor. Of dat je heel voorzichtig tegen je ouders wat probeert te zeggen. Je weet al van eerdere gesprekken, het is allemaal moeizaam om het daarover te hebben. Maar je gunt het ze zo, dat het open bloeit in hun leven. Dat ze de Heer Jezus lief krijgen, dat ze hem volgen en dienen. En je probeert het zomaar. En zomaar krijg je de reactie terug, ja, maar zo makkelijk kan het niet hoor. Veel te goedkoop. Gebeurt, hè, dat je iets van het evangelie door wil geven en dat het gewoon een afknapper wordt. Denk even aan die jonge man die een begrafenis had meegemaakt in de familiekringen en daar iets over probeerde te delen met zijn chef. En de chef begon gewoon uit te lachen. Als je er zo over nadenkt, dan denk je bij jezelf, nou ja, getuigen zijn, het is allemaal mooi en het zal wel nodig zijn, maar het is toch onbegonnen werk? Wat heeft het nu voor zin? De mensen zijn er helemaal niet voor in. Nou, is nog waar ook, de mensen zijn er niet voor in. Paulus die zegt ook ergens, het evangelie dat is voor de Griek, is dat dwaasheid. En voor de Jood is het een ergernis. En ik vind dat heel herkenbaar. De een die hoort het heel fatsoenlijk aan. En een ander die gaat er vol tegen in. Ja, zou je maar niet je mond dicht houden. Kijk dan eens wat er gebeurt in dit gedeelte. Want Marcus die noemt niet alleen deze geschiedenis van Maria Magdalena. Vervolgens heeft hij het over die twee die door het veld wandelen. En ook de Heer Jezus ontmoeten. En iedere keer komen diezelfde woorden tegen. Verschijnen, heengaan, berichten en ongeloof. En dan komt de Heer Jezus zelf. Eerlijk stelt hij de hardheid van hun hart aan de kaak. En hij legt de vinger op de zere plek. Hardheid van het hart. Ik moest bij de voorbereiding even aan die verstokte farao denken. Over wie het gaat in het doopgebed. Die verharde farao. Die maar niet wilden geloven. De hardheid van hun hart. Verharding. Dat zegt Jezus. Maar als hij de vinger op de zere plek heeft gelegd, dan gaat hij het ook Pasen maken. En onmiddellijk krijgen ze een opdracht. Ga de wereld in. Geef het door aan iedereen. Gemeente, zo werkt de Heer. Ook in deze tijd. Hij gaat door met zijn werk. En ons getuigenis dan? Soms is ons getuigenis nodig. Tot beschaming van de ander.
Ik had het al wel eerder gehoord, maar ik heb het niet geloofd, dwaas die ik was. Soms is ons getuigenis nodig om iets bij een ander in gang te zetten. Soms valt het pas later op zijn plaats. En toch, hij is de levende. Ja, de Heere die zorgt er zelf voor dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En dat ze toch komen, ook in deze tijd, ook in onze maatschappij. Ouderen, maar ook jongeren die de Heer Jezus hartelijk lief hebben, daar word je gewoon blij van. En hun leven door hem laten kleuren. Heer Jezus, u heb ik lief. U wil ik volgen. Kijk, gemeente, zo wordt duidelijk, het is niet ons werk, maar het is zijn werk. Hij staat ervoor in en hij maakt zijn werk ook af. Een vrouw met een verleden. Maria Magdalena, door de Heere opgezocht en begenadigd. Paas is het voor haar geworden. Door de Heere ingezet als paasgetuige. Een schakel in die grote ketting van het werk van God. Ziet u hoe de Heere werkt? De Heere begint. Vroeg staat hij op. En hij maakt het ook af. De discipelen gaan het geloven en trekken de wereld in. Hij is de eerste en de laatste. Wie roemt, die roemen in de Heere. Amen. Laten wij danken en bidden. En we willen bidden voor Maartje Hofland vanwege ernstige longproblemen. We willen ook bidden voor mevrouw Mulder. Haar been is weer genezen. En willen bidden voor Manon van der Aart en schoolgenoten die maandag voor 9 dagen naar Bogota in Colombia voor het Woord en Daad project gaan. Laten wij danken en bidden. Heren, we danken u voor het evangelie dat mocht klinken deze morgen. U zoekt mensen op. U zet de eerste stap. En u maakt uw werk ook af. En daarom komt het helemaal van uw kant. Heren, en wij bidden u, wilt u voortdurend overkomen ook in ons leven, jongeren en ouderen. Heren, want u kent ons, u weet dat we zomaar te neergedrukt kunnen worden door verdriet, door wanhoop, door moedeloosheid. Heren, maar we bidden u, wilt u ons oprichten door uw woord. Wij bidden u, heren, wilt u het licht maken voor hen die u zoeken, maar die het idee hebben, God ziet me niet, God kent me niet. Wilt u het openbreken, heren, naar uw belofte? En wilt u laten zien dat u de kruiskoning bent? Dat u verzoening tot stand gebracht hebt? Wilt u geven dat mensen daar troost in vinden? Voor het eerst, ook telkens opnieuw, kunnen we een heel verleden hebben. Maar u, Heere Jezus, u hebt genade tot stand gebracht. Zoveel genade. Dat er door dat verleden een streep komt te staan. Geef dat we het zo zoeken bij u, Heere Jezus Christus. En troost vinden in uw verdiensten. Ga met een ieder van ons deze zondag verder in. Geef ons goede overdenking van uw woord, maar ook dat we het er met elkaar over mogen hebben in de gemeente, in de gezinnen. En dat we elkaar zo mogen bemoedigen en mogen opbouwen in het geloof. Wilt u ons vanmiddag ook weer samenbrengen in uw huis? Wilt u mijn oom ook alles geven wat hij nodig heeft als hij uw woord hoopt te verkondigen hier? En het ook hoopt te hebben over Maria Magdalena. En geef dat deze dienst, deze zondag zo vol mag zijn van u. Bidden u, heren, wilt u zijn bij hen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met ziekte? Wilt u zich ontfermen over de zieken van de gemeente? We noemen de naam ook van Maartje Hofland, die ernstige longproblemen heeft. Heere God, ontfermt u zich over haar, telkens weer. Bidden u, wilt u ook zijn bij mevrouw Mulder? We danken u voor wat u hebt gegeven. Ga ook verder met haar. Wij dragen aan u op, heren. Zij die zorgen kennen over omstandigheden op hun werk. Zorgen over hun gezin. Er kunnen zoveel dingen zijn, heren, die het maken dat we 's nachts wakker liggen. God, wij vragen u, wilt u in deze tijd tekenen van uw koninkrijk oprichten? Helen, wat dreigt te breken. Vraag nu, heren, wilt u ook zijn bij Manon van der Aart, die voor 9 dagen naar Bogota in Colombia gaat? Heren, wilt u haar bewaren tijdens de reis en geef dat het ook een hele goede reis mag zijn, die in haar verdere leven ook vruchten mag afwerpen? Heren, wilt u bij haar zijn en allen die met haar gaan? Ook allen die haar lief zijn en achterblijven. Heren, we bidden u zo voor de gemeente, maar we mogen ook denken aan deze plaats waarin we wonen, waarin we leven. Er zijn zoveel mensen, heren, die u niet kennen. Heren, wij vragen u, wilt u geven dat mensen tot geloof komen in u? Wilt u evangelisatiewerk wat wordt gedaan, wilt u dat zegenen? Gesprekken die er zijn, zomaar op het werk, zomaar met buren, wilt u ook daar uw zegen aan verbinden? Wilt u doorgaan? Wilt u een opwekking geven in ons land? Bidden u, heren, voor hen die leiding geven.
in deze burgerlijke gemeente. Denk ook aan ons land. Ministers, Kamerleden, geef hen uw wijsheid. Bid u voor hen die in het bijzonder willen uitkomen voor uw naam, voor uw eer. Geef hen een bijzondere wijsheid wanneer te spreken en wat te spreken en hoe ook. We vragen u, Heere, wilt u ook zijn bij ons koningshuis? Onze koning die gisteren zijn verjaardag mocht vieren. We danken u voor wat u in hem en zijn vrouw geeft. Zegen de koning en de koningin voor ons land. En dat ze hun verwachting van... dat hun verwachting mag zijn op u. Zegen ook allen die hen lief zijn. Kinderen en ook de prinses Beatrix ook. Draag hen aan u op. Bidden u, Heere, voor de grootmachten van deze wereld. Maar er is wat dat betreft ook zoveel onrecht. God, wilt u situaties van onrecht opheffen en recht doen? Wilt u geven dat leiders ook gaan voor vrede, voor gerechtigheid? Wilt u hen die onrecht bedrijven, wilt u hen veranderen en een vernieuwen, bekering geven? Bidden u, Heere, wilt u laten zien dat u koning bent en dat u leeft en dat u regeert? Vragen u, wilt u ook zijn in Sri Lanka en ook in Mozambique, waar slachtoffers zijn. Geweld, natuurgeweld ook. Heer God, waar tranen stromen, wilt u tranen drogen? En wilt u hulpverlening ook zegenen? En wilt u rust geven, juist ook in Sri Lanka? Dat de onzekerheid, dat die verdwijnt. Bid u voor uw volk Israël, uw oogappel. Dat u het Joodse volk ook vrede geeft in Jezus de Messias. Dat hun ogen opengaan. En dat ze zien vol verwondering. Hij is het. De gekruisigde. De opgestane. Hij is de Messias. En geef dat het Joodse volk samen met de volkeren zich zullen verheugen en verblijden in u. En dan weten we, dan duurt het niet lang meer of u komt terug. En daar zien we naar uit, Heere. Laat uw koninkrijk dan komen. Om Jezus wil. Amen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Gaan samen zingen op Psalm 119, vers 86. Straks dan zingen we nog twee coupletten van het Wilhelmus. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.